Gemeenten en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee H. Korving, emeritus predikant van Urk, ons voor. Volgende week zondag is er in de morgendienst voorbereiding op het heiligavondmaal. In de middagdienst gaat dominee A. van der Zwan van Dordrecht Centrum ons voor. Woensdagavond is er een extra gemeenteavond. De aanvang is 19:30. Familie G. de Lijstermeijer is overgegaan naar de hervormde Noorderkerkgemeenten binnen de PKN te Amsterdam. Door de gemeente van Middelharnis is een beroep uitgebracht op dominee van Gent. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collect is bestemd voor de kerk. De tweede collect is bestemd voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Voor genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen. Psalm 121, vers 1 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. En wat volgt in vers 1 en 4 van Psalm 121.
Thank you.
gemeenschap en de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we willen zingen Psalm 40 vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen Heer, die naar u zoeken te elken stond. Dan volgt de schriftlezing die vanmiddag is uit het evangelie naar Marcus, daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 46 tot en met 52.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En ze kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timus, Bartimeus, de blinden, aan de weg, belendende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En ze riepen den blinden, zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinden zeiden tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op den weg.
Gemeente, we luisteren vanmiddag in de verkondiging van het woord van God naar het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, de geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimeus. En we zullen het hele gedeelte in de preek erbij betrekken, maar neem ons wel ons uitgangspunt in die laatste woorden die we gelezen hebben in vers 52. Hij volgde Jezus op de weg. Maar voor we daarnaar luisteren, willen we ons eerst verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Heer, het is uw goedheid alleen dat u ons ook aan de middag van deze dag als gemeente in alle vrijheid hier samenbrengt in dit kerkgebouw. En dat zeggen we wel vaker, maar we beseffen het niet altijd echt zo diep. En wij bidden, Heere, dat we ook geopende ogen mogen ontvangen om dat soort voorrechten echt te zien. Want wij moeten nu belijden dat, zoals we van nature zijn, hebben we daar helemaal geen zicht op. Maar ook na ontvangen genade is onze blik nog zo vaak vertroebeld. Net of we staar hebben in geestelijk opzicht. Of dat onze blik verduisterd wordt door donkere wolken die zich boven ons leven samenpakken en we eigenlijk niet meer menen te wandelen in het licht omdat u zich verborgen houdt. Maar Heere, zo dikwijls ligt de oorzaak eerder bij ons dan bij u. En geef ons daar nu ook een open oog voor, zodat wij op dat plekje komen waar Bartimeus ook zat en beginnen te roepen, Jezus, Zoon van David, Israëls Messias, van de Vader gezonden in deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ontfermt u zich over mij. Laten wij zo ook vanmiddag in de kerk mogen zitten als mensen die de ogen opslaan naar omhoog. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Voor de dichter van Psalm 121 was dat hij in gedachten de tempel voor zich zag op de heuvels van Jeruzalem en wist, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Heere, hij verwachtte zijn hulp en kracht van u, de levende God, die op de basis van de verzoening in vrede bij een schuldig volk wil wonen en ze zalig maakt. Heere, zou u zo ook in ons midden willen komen vanmiddag en ons door uw grote daden willen verblijden? We hebben misschien in ons leven wel een heleboel mee te sjouwen. Aan zorgen, aan ziekte, aan moeite, aan verdriet, aan onbegrepen wegen die u met ons gaat. En misschien was de eerste gedachte wel die bij ons opkwam bij de schriftlezing, als er toen wonderen gebeurden, waarom wordt mijn ziekte dan niet weggenomen? O Heere, geef ons te zien dat er een nog groter wonder is dan die te maken heeft met onze natuurlijke en menselijke en lichamelijke vermogens. Wilt u die genade in ons leven verheerlijken die maakt dat wij u, o Heere Jezus, zullen volgen op de weg, waarheen de weg ook gaat en hoe steil die bij tijden ook kan zijn. Maar toch, die smalle weg van de nieuwe gehoorzaamheid, de wederliefde, de zelfverloochening, wilt u ons daarop brengen en daarop houden. En op die weg maakt u het goed, want u bent zo goed. Ja, Heere, wilt u ons daar ook vanmiddag van overtuigen, voor het eerst of opnieuw, dat we het ook goed mogen hebben in de kerk, als we hier fysiek aanwezig kunnen zijn of misschien thuis met de dienst verbonden zijn. Geef ons allen uw zegen. Geef ons een luisterend oor en een opmerkzaam hart. En wilt u alles wegnemen wat zou kunnen hinderen en wat de doorwerking van de Heilige Geest in de weg kan staan. Heere, zo willen we voor elkaar bidden. En ook voor deze wereld waarin wij leven. Voor onze samenleving, voor ons land en volk. Voor de overheden, voor de koninklijke familie. We bidden ook voor christenen die niet die vrijheid kennen die wij mogen genieten. Die vervolgd worden. Die in landen wonen waar geen vrijheid is om een Bijbel te hebben. Of als christenen samen te komen. Gedenk hen. Bemoedig hen, sterk hen. Wilt u hen bijstaan in het lijden? Breng ook een keer in hun omstandigheden. En laat dwars door alles heen uw koninkrijk komen. Heere, zo bidden we of u ons ook standvastig wilt doen zijn. Want de samenleving wordt steeds grimmiger. Als we blijven bij Bijbelse waarden en normen die u ons niet voor niets hebt gegeven. En die zo goed zijn voor de samenleving en die het huwelijk en het mensenleven beschermen en eerbiedigen. Maar alles staat op de tocht en alles moet op de helling. En alles moet anders en alles moet kunnen. En wie daar niet meer in mee kan, die wordt in een hoek gedrukt. O Heere, geef dat we dat ook gewillig zullen accepteren als iets wat nu eenmaal hoort bij het getrouw belijden van uw naam. Want ons belijden stelt niet heel veel voor als het niet met lijden gepaard gaat. Maar juist wanneer het erop aankomt en het offers vraagt en zelfverloochening, dan zullen we moeten tonen dat we belijders zijn van u en volgers van de Heer Jezus op de weg. Wilt u ons daarvoor ook toerusten, kracht geven en het onderscheidingsvermogen dat daarvoor nodig is. De wereld vergaapt zich aan het WK. Laat de kerk mogen uitzien naar het grote WK, de wederkomst van de Heer Jezus. En geef dat we daarvoor ook door de prediking van het woord gestimuleerd worden, gevoed, geprikkeld. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. En maak ons onderweg naar die dag getrouw in de grote en in de kleine dingen van het leven. Zo dragen we de gemeente aan u op, de kerkraad, dominee van Gent, en in het bijzonder ook nu hij een beroep heeft ontvangen van de gemeente Middelharnis. Heere, wilt u hem licht geven en duidelijkheid. Brengt altijd spanning met zich mee in de pastorie. Heere, wilt u hem bij de hand nemen en leiden. En dat is toch ook een belofte. Wie mij nederig valt te voet, die zal van mij mijn wegen leren. En laat dit zo ook echt in uw hand kunnen geven. Dan wordt het wel duidelijk. Heere, wij mogen als gemeente wel bidden dat als het in uw raad kan bestaan, hij nog aan de gemeente van Ouderkerk verbonden mag blijven. Want u weet ook hoezeer hij hier nodig is. Zoals wij het bekijken. Maar laten we ook als gemeente kunnen zeggen, Heere, niet onze wil, maar uw wil. Laat die geschieden, want die is heilig en goed. En als dominee van Gent zijn beslissing mag nemen in overeenstemming met de wil van u, dan is het ook goed, hoe het ook zou mogen zijn. Heere, zo willen we hem en zijn gezin ook bij de troon van uw genade aanbevelen. Gedenk onze kerken, ook in alle moeite en spanningen en verwijdering die er gekomen is. Heere, wij weten het niet meer hoe het verder zou moeten. We zijn al veel kwijtgeraakt. Maar wij bidden, wilt u zich over ons blijven ontfermen en doe met ons niet Ook niet naar onze kerkelijke zonden. Maar geef, Heere, dat we juist ook vanuit deze nood te meer bij de troon van uw genade zullen vertoeven. U bent toch de koning van de kerk. En dwars door alles heen zult u uw koninkrijk doen komen. Laat het ook in deze donkere wereld gebeuren. Dat uw koninkrijk mag komen door de dienst van zending en evangelisatie en bijbelverspreiding en christelijke hulpverlening. We bidden voor de situatie in de Oekraïne. O Heere, wilt u geven dat er toch spoedig een einde mag komen aan dat oorlogsgeweld. Dat er in de weg van overleg een manier gevonden wordt om dit tot een einde te kunnen brengen. En wij smeken u, o God, dat u ook daar uw kerk wilt bouwen. In Oekraïne en in Rusland en overal. Waar ze gevonden worden die geleerd hebben hun knieën te buigen en hun handen te vouwen. En te bidden, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan bidden we, Heere, dat u dat koninkrijk van uw vrede zo wilt uitbreiden. Tot eens die grote dag aanbreekt. Dat heel de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Nu is het zover nog niet. Maar we zien er met rijkhalsend verlangen naar uit. En laten wij dan niet ontbreken als die grote dag komt. Heren, zo bidden we om uw zegen. Sterk uw dienaar in het spreken, de gemeente in het luisteren. Laat alles ordelijk en stichtelijk mogen verlopen tot de eer van uw naam, tot de opbouw van de kerk, tot versterking van uw volk en kinderen, tot bekering van hen die nog voor eigen rekening voortleven. Geef ze daar geen rust meer bij. Wilt u ze een halt toeroepen en ze toevoegen aan het getal van hen die een loflied leerden zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Hoor zo ons gebed en aanvaard u onze dank om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu ter inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 146. En daarvan vers 3 en 6. 146 vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En 6, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht.
Thank you.
Gemeente, laten wij straks als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3 als antwoord op de prediking. Liefde gemeente, we luisteren vanmiddag naar een bekende geschiedenis. Althans, dat mag ik toch wel veronderstellen dat u al wel eens eerder gehoord hebt van die blinde Bartimeus. Die zat te bedelen bij de weg en die door Jezus werd genezen. Het wordt ons niet alleen in het evangelie naar Marcus overgeleverd, maar ook in de evangelieën van Matthäus en Lucas. En er zijn er kleine verschillen, zoals dat de een beschrijft dat er twee bedelaars bij de weg zaten en de ander dat het niet was bij het verlaten van Jericho, maar bij het inkomen in Jericho. Dus dat zijn kleine verschillen die mijns inziens niet zo heel belangrijk zijn, die geen afbreuk doen aan de centrale betekenis en waarde van deze geschiedenis. Want de locatie waar het gebeurde, die doet aan het bijzondere van dat hele gebeuren toch verder niets toe of af. En als er twee waren, dan was er dus zeker één op wie de nadruk valt in de beschrijving van Marcus. Die ene wiens naam wordt genoemd, dat is Bartimeus, de zoon van Timeus. Een blinde bedelaar. Nou, probeer het maar eens even in te denken, jongens en meisjes. Als je blind zou zijn, slechtziend, dat is echt een enorme handicap. Misschien doen jullie wel eens een spelletje met een blinddoek. Dan doe je even een blinddoek voor en dan moet iemand zich verstoppen. Of je hebt een voorwerp verstopt en moet de ander gaan zoeken. En nou ja, dat is natuurlijk lastig. Maar je weet van tevoren, het is maar een spelletje en straks gaat die blinddoek weer af. En dan kan ik alles weer zien. De kleuren, de vormen, de voorwerpen in het huis, mijn eigen slaapkamer, mijn spulletjes, de bloemen buiten, de bomen, de vogels, alles. Alles wat God geschapen heeft, kan ik dan weer zien. Maar voor Bartimeus ging de blinddoek nooit meer af. Totdat Jezus zijn pad kruist. En bij deze ontmoeting gebeurt een wonder. Gemeente, zou er vandaag ook nog een wonder kunnen gebeuren? Zou jij wel een wonder kunnen gebruiken? Laat ik het nog iets persoonlijker zeggen. Zou er in jouw leven een wonder moeten gebeuren? Ja? Dan heb ik goed nieuws. Want Jezus komt ook vandaag voorbij. Hij kruist je pad. En hij brengt zijn verrassende zegen met zich mee. Maar let op. De Heer Jezus komt niet als toverdokter of als medicijnman of als genezer die tegen betaling zijn kunstjes laat zien. Hij komt als zaligmaker. En het grote doel van elk wonder in de Bijbel is dat wij groot van God gaan denken. En dat we de Heer Jezus gaan volgen op de weg. En dat we een voorproefje krijgen van die heerlijke toekomst, waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. Maar alle oog hem zal zien en hem zal bewonderen. Daar gaat het om. En dat zien we gebeuren. Hier loopt het ook op uit. Bartimeus gaat Jezus volgen op de weg. Want ten eerste, hij heeft tot hem geroepen. Ten tweede, hij werd door hem genezen. En ten derde, hij werd door hem gered. Bartimeus gaat Jezus volgen op de weg. Want hij heeft tot hem geroepen. Hij werd door hem genezen. En hij werd door hem gered. Ja, Bartimeus gaat Jezus volgen. Die laatste woorden zijn niet voor niets de laatste woorden. Het is eigenlijk de conclusie, of beter gezegd de vrucht die openbaar kwam. Het laat meteen ook het grote doel zien van deze genezing en van elke genezing en elk wonder dat ons in de Bijbel wordt verteld en geopenbaard. Het doel daarvan is namelijk niet op zichzelf dat er iets spectaculairs gebeurt, iets wat wij niet tot stand kunnen brengen, iets wat boven onze gedachten uitgaat. Maar het doel is dat God die zich op deze manier present stelt, aan zijn eer zal komen. En dat doel moeten wij vandaag dus ook voor ogen hebben, gemeente. En daarom is het meteen aan het begin van de preek al een belangrijke vraag. Volgt u Jezus al op de weg? En jij dan? Want we kunnen natuurlijk verder wel over die geschiedenis van Bartimeus hebben, maar als jij Jezus niet volgt in je leven en als u dat ook niet doet, wat voor voorbeeld zien uw kinderen aan u? Bent u een volgeling van de Heer Jezus geworden? Als dat niet zo zou zijn, ja, dan kunt u straks van alles al van de preek vinden enzovoort. En er misschien wel hele zinnige en zelfs rechtzinnige dingen over zeggen. Maar dan ontbreekt het allerbelangrijkste. Volgt u Jezus op de weg? En dat helpt ons meteen om goed te begrijpen dat als je wel geïnteresseerd zou zijn in de wonderen van Jezus, zoals deze genezing er een is, en je zou daar vandaag ook interesse in hebben, omdat je zit met die ziekte en met die kwaal, en je zegt, nou, dat zou ik ook wel kunnen gebruiken. En de Heer Jezus kan dan nog steeds wonderen doen, dus laat hij mij dan ook genezen. En als je daar wel in geïnteresseerd bent, maar je bent niet geïnteresseerd in het volgen van Jezus, begrijp dan dat daar kortsluiting ontstaat. En bij kortsluiting, dat weet iedereen, dan gaat het licht uit in plaats van aan. Dus je dacht dat je in het licht zat, maar dan kom je in het donker terecht. Maar bij Bartimeus is het andersom. Hij zat in het donker. Maar hij gaat wandelen in het licht. En dat is altijd achter Jezus aan. Dat is het grote verschil. De grote ommekeer in zijn leven is eigenlijk niet eens zozeer dat hij van blindziende werd. Maar dat hij van iemand die maar zat te zitten waar hij zat, werd tot een volgeling van Jezus op de weg. En daar gaat het ook om voor u en jou en mij. Of je nu een normaal gezichtsvermogen hebt, of iets minder, of je nu een beperking hebt, of een ander kruis in je leven. Of je nu jong bent of oud, man of vrouw, samen of single. Maar je moet hoe dan ook een volgeling van de Heer Jezus zijn of worden. Wilt u dat in gedachten houden bij de preek? Bartimeus volgde Jezus op de weg. Dat is de conclusie, zou je kunnen zeggen. En bij een conclusie kun je natuurlijk niet beginnen. Daar moet je zien uit te komen. En wij zullen vanmiddag dan ook niet bij de conclusie beginnen, maar bij het begin beginnen. Er zijn, vrees ik, ook nu veel mensen in de kerk, en buiten de kerk ook wel, maar in de kerk ook, die, als het gaat over het geestelijke leven, zo snel mogelijk bij een conclusie willen uitkomen. En dan ook graag een hele mooie en positieve en voor hen gunstige conclusie, zoals straks naar de hemel gaan. Dan willen heel veel mensen, willen ze ook wel graag geloven dat dat voor hen geldt. Maar zij vergeten dat er iets aan vooraf gaat. Er is een weg die daar naartoe leidt, naar die conclusie. En dat is Jezus volgen. Dus vergeet dat niet. Daar gaat iets aan vooraf. Maar als je nu op een zuivere manier tot deze conclusie mag komen, dat geeft kracht in het verdriet en een troost die nooit vergaat, ook als jouw ziekte niet ineens voorbij is. Ook als je met een handicap moet leven. Ook als de zorgen zich blijven opstapelen voor je beleving. Maar toch, als de Heer Jezus je pad kruist, gebeurt er een wonder. Want vanaf nu hoef je niet meer alleen verder. Bartimeus volgde Jezus op de weg. Dat betekent in elk geval dat de Heer Jezus voorop gaat en hij achter hem aan. En dat is een zalig leven. Nu is Bartimeus nooit meer alleen. Nu is hij door geloof, hoop en liefde aan Jezus verbonden. En die zal hem nooit meer verlaten. Maar dan moet Jezus wel voorop gaan. Het is wel volgen. Het is niet zeggen van, nou, ik wil wel een soort christen zijn en dan dit en dat en zus en zo, dan moet de Heer dat voor mij zo regelen. Ik weet niet, maar betrapt u zichzelf wel eens op dat onze gebeden op deze manier opgebouwd kunnen zijn? Dat wij aan de Heer gaan vertellen wat hij volgens ons het beste in ons leven kan doen. Maar dan loopt niet de Heer Jezus voorop, maar dan loopt u voorop en dan moet de Heer Jezus achter u aankomen. Maar Bartimeus volgde Jezus op de weg. En zou dat geen zalig leven zijn, gemeente? Nou, wat gaat er nu dus aan dat volgen van Jezus vooraf? De geschiedenis verplaatst ons naar Jericho, die eeuwenoude stad. Misschien wel de oudste stad ter wereld. Gelegen in de Jordaanvlakte. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Dat blijkt ook wel uit het voorgaande. Bijvoorbeeld hoofdstuk 10 vers 32. Ze waren op de weg. Dat is eigenlijk een specifieke uitdrukking. Onderweg, namelijk naar het kruis. Ze waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. Jezus ging voor hen. En dan volgt die aankondiging van het lijden. Op die weg komt Jezus nu in Jericho. Vanuit het Oost-Jordaanland steekt hij de Jordaan over en dan is Jericho de eerste stad die je tegenkomt. En daar zit een blinde bedelaar langs de weg. En Jezus en zijn discipelen komen daar langs als zij door de stadspoort Jericho verlaten. Nu mocht er volgens de wet van God in het Oude Testament onder Israël geen bedelaars zijn. Maar ze kwamen niettemin wel voor. Maar omdat ze niet voor mochten komen, onder dat bevoorrechte verbondsvolk van Israël, voelde echt de rechtgeaarde Jood zich wel verplicht om zo'n bedelaar iets te geven. En daar doet Bartimeus een beroep op. Als hij bedelt of vraagt om een blijk van meeleven in geld of goed, dat hij ook in zijn, dat in zijn leven wordt voorzien, zijn levensonderhoud. Want kijk, blindheid, dat is zeker in de oudheid zo'n verschrikkelijke handicap. Dat is nu ook natuurlijk, maar in de oudheid waren er ook geen voorzieningen om zo iemand een beetje te helpen, of dat hij nog een beroep zou kunnen leren. Je was eigenlijk bij voorbaat ook arbeidsongeschikt. Dus had je geen inkomen, dus was je tot de bedelstaf veroordeeld. En dat is zo vernederend. Als je moet bedelen. Dat is een soort verlies van je menselijke waardigheid. Ja, wat doe je als je wilt overleven? Nou, met die paar woorden is denk ik de situatie van Bartimeus wel geschetst. En nu kon deze arme man niet zien, maar hij kon gelukkig wel goed horen. En hij hoort dat het Jezus is die daar voorbij komt. En dan begint hij te roepen. Hij heeft vast al eerder van hem gehoord. Dat kan haast niet anders, want dat blijkt wel uit het feit hoe hij de Heer Jezus aanspreekt. Daar is bij hem een overtuiging gekomen die we nog niet iedereen hebben horen uiten. Want hij roept hem aan. Als Jezus, gij zoon van David. Dat is zo duidelijk een messiaanse titel. Dus als Bartimeus hem aanroept, dan belijdt hij de Heer Jezus ook. Als de Messias van Israël. Nee, daar was lang nog niet iedereen het over eens. Onder de Joodse leidslieden en onder het gewone volk. Er werd wel over gepraat en over gedacht. En zou hij misschien... En er waren er ook, die waren er fel op tegen. En die man die moet uit de weg geruimd worden, vond het Sanhedrin enzovoort. Maar Bartimeus belijdt hem. Jezus, gij zoon van David. De beloofde zoon van David. God had toch aan koning David beloofd dat er eeuwig een koning op zijn troon zou zitten. En gemeente, dat kan niet zien op het aardse koningschap. Over het nationale Israël, want sinds de ballingschap is helemaal nooit meer een koning geweest uit het huis van David. Het is nooit meer een afzonderlijk koninkrijk geweest voor het volk van Israël. Maar de Heere heeft tot David gesproken over een eeuwigdurende heerschappij die ziet op het koninkrijk van de Messias, de grote Davidszoon. Het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk Gods, daar werd naar uitgezien. Dat zou de Messias brengen. En als de Messias komt, dan breekt de heilstijd aan. En als Bartimeus Jezus zo noemt, dan spreekt hij daarmee dus ook zijn hoop uit. Want als de Messias komt, dan gaat Jesaja 35 in vervulling. Kreupelen zullen wandelen, doven zullen horen, blinden zullen zien. En dat als voorbode van dat Messiaanse Rijk, dat Koninkrijk van God, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar God zal zijn, alles in allen. En we moeten dus bij het begin beginnen, zeiden we, om bij de conclusie uit te kunnen komen. En bij het begin beginnen, dat is dus roepen tot hem die voorbij komt. Hebt u en jij al in de gaten dat de Heere voorbij komt? Vandaag? Hij is niet ver weg. Misschien zit u wel in de kerk vandaag, zoals Bartimeus langs de weg zat te bedelen. In doffe ellende, in diep verdriet. Maar hoor dan, de Heer Jezus komt voorbij. En ook u en jij kunt, net als Bartimeus, hem niet zien met je natuurlijke oog. Wij kunnen hem niet zien. Maar u en jij kunt wel, net als Bartimeus, hem horen. Het woord gaat open. En dat noemen we terecht het gewaad van de Heilige Schrift, waarin de Heer Jezus gekleed gaat. Zo komt hij tot ons, in het gewaad van de Heilige Schrift. En weet u, u kunt het gewaad van de persoon en de persoon van het gewaad in dit gewaad niet van elkaar losmaken. Dus in dit gewaad is het dat de Heer Jezus u en jou en mij vanmiddag opzoekt. Hij komt voorbij, in elk geval. Een spannend moment. Wat gebeurt er nu? Zou hij langs lopen en Bartimeus gewoon voorbij gaan? Zou je hem ook niet zien? Zou hij u voorbij gaan? Zou hij jou vergeten? Maar heb jij dan al geroepen tot hem? Tot Jezus, de Messias, en hem zo beleden? Hebt u al tot hem gebeden als de enige die u helpen en redden kan? Of had u nog een heleboel slaag om de arm? Hebt u gebeden tot hem als de enige die onze tranen kan drogen? En als de brenger van het heil, als de koning van dat rijk waar de dood niet heerst, maar het leven? Bent u en jij een bedelaar geworden bij God? Want dat was Bartimeus ook bij de Heer Jezus. Stel je voor dat hij wel wist dat Jezus hem het gezichtsvermogen zou kunnen geven, maar dat hij daarvoor een x-bedrag zou moeten neertellen. Nou, dat kon hij het wel vergeten. Bartimeus moest het hebben van liefdadigheid. Hij was een bedelaar. En ook bij de Heer Jezus moest hij het hebben van liefdadigheid. Hij is ook geestelijk een bedelaar bij hem. Als hij zegt, ontfermt u zich over mij. Wees met innerlijke ontferming over mij bewogen. Wilt u mij alstublieft geven wat ik niet heb verdiend, wat ik ook niet kan betalen en waar ik al helemaal niet over beschik? Doe mij delen in de zegeningen van het Koninkrijk van God, waarvan u de spil bent. Jezus, de Messias, de Koning. Doe mij delen in die zegeningen van uw Rijk, zodat ik voor tijd en eeuwigheid gelukkig mag zijn. Dat is wat hier gebeurt. Jezus komt voorbij en Bartimeus bedelt. En wat denkt u? Zou de Heer Jezus dat negeren? Heeft hij het ooit genegeerd? Kunt u één voorbeeld in de Bijbel aanwijzen dat God ook maar ooit één bidder heeft laten staan? Ik weet nog goed dat ik als jongetje in de kerk zat vroeger, in Scheveningen. En dat de dominee een keer zei tegen de jongens en meisjes, ja, God is almachtig, hè, maar er is één ding wat hij niet kan. Ja. Ik spitste mijn oren, ik dacht, wat zullen we nou beleven? God is almachtig. Maar is er iets wat hij niet kan? Toen zei de dominee, nee, hij kan geen bidder laten staan. Dat ben ik nooit vergeten. Ik moet er nog steeds vaak aan terugdenken. Want zo is de God van de Bijbel in de Heer Jezus Christus. Dus trek hier zelf uw lering uit. Jezus komt voorbij en Bartimeus bedelt. Wat doet u? De omstanders vonden het maar storend. Zij drommen zich om de Heer Jezus heen. Ze vonden een hele interessante man. En ze vinden dat hij toch zeker wel speciaal aandacht voor hen zal hebben. Ja, die bedelaar gauw zijn mond houden. Hij stoort ons. Hij valt de meester maar lastig. Maar eigenlijk vinden ze ook natuurlijk dat de aandacht op hen gericht zou moeten zijn. Die bedelaar, dus maar een bedelaar, die telt niet echt mee in de maatschappij. Zij hebben eigenlijk Jezus al voor zichzelf geclaimd. Oh, ik ben zo bang dat zoveel voorkomt, gemeente. Onder kerkmensen. Wij hebben Jezus voor onszelf geclaimd, terwijl we zelf nog nooit een arme bedelaar zijn geworden. Maar de diepte van Bartimeus' nood en de echtheid van zijn geloof komt in de beproeving openbaar. Want hij begrijpt heel goed, deze Jezus is mijn enige redding. Als hij me voorbij gaat, dan blijft er voor mij niets anders over dan wanhoop. Hij kan niet verder leven zonder de Heer Jezus. Dus dit is het uur der beslissing. En hij roept dus des te meer. Hij laat zich niet het zwijgen opleggen. Al zou de hele wereld over hem heen vallen. Maar hij moet naar Jezus toe. En de enige manier om contact te maken is roepen. Gemeente, dat is voor u en jou en mij vandaag niet wezenlijk anders. Contact maken met de hemel. Hoe doe je dat? Door te roepen. En ziet u wel in deze geschiedenis dat geen enkele bedelaar dat ooit te vergeefs heeft gedaan. Dat de Heere hier acht op slaat. Dat hij niet zomaar stilzwijgend passeert en Bartimeus laat zitten waar hij zit in zijn ellende. Nee, hier is de Messias, de zaligmaker, wiens taak en liefste werk het is om mensen in de ellende daaruit te verlossen en ze deel te geven aan een vreugde die ze nog nooit eerder zo hebben gekend en die ook nooit meer zal vergaan. En daar hoeft Bartimeus niet voor te betalen. Omdat de Heer Jezus zelf op weg is om te gaan betalen. Met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Hij doet zijn naam eer aan Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan staat de Heer Jezus stil. En zegt dat men hem moet roepen. Dan moet je toch eens zien hoe merkwaardig dat is. Hoe snel de publieke opinie dan kan omslaan. En diezelfde mensen die eerst zout in de wonden hebben gewreven door te zeggen, houd toch je mond, Bartimeus. Jezus is er niet voor jou. Maar dat ze nu ineens als een blad aan de boom omdraaien en zeggen, heb goede moed. Sta op. Hij roept u. Ja, alsof ze daar zelf ook altijd al een voorstander van geweest zijn dat Bartimeus bij Jezus zou komen. Ze hadden beter hun excuus kunnen aanbieden, lijkt mij. Maar goed, ze doen er wel goed aan om de vriendelijke nodiging van de Heere over te brengen aan Bartimeus. En daarom staat hij op. Bartimeus staat op om naar Jezus te gaan. Ja, je kunt je ook wel afvragen waarom de Heer Jezus nou eigenlijk niet naar hem toe is gegaan. Die man is toch blind? Dus voor Bartimeus is het veel lastiger om naar iemand toe te gaan die hij sowieso niet ziet. Dan dat Jezus even naar hem toe zou lopen. En juist omdat je dit toch wel bij de Heer Jezus zou verwachten. Want als er iemand bewogen was met zijn medemens, en zeker als die een handicap heeft, dan is het toch wel de Heer Jezus. Maar juist omdat je dit terecht zou verwachten, valt het op dat de Heer Jezus dit niet doet. En wat zit daar dan weer achter? Zit daar achter dat de mens zelf in beweging moet komen en dus ook iets moet doen voor zijn zaligheid? Hoop pas op. Dat is maar net hoe u dat bedoelt. Het betekent namelijk absoluut niet dat Jezus eigenlijk niets kan beginnen als wij niet meewerken, zoals de remonstranten leren. En dat is een gedachtegoed wat nog springlevend is en niet alleen in evangelische kringen. Maar dan is Jezus een machteloze zaligmaker die niets kan beginnen als wij niet willen. En zo is het niet. Het is niet dat Jezus machteloos is en afhankelijk is van de wil en medewerking van ons soort mensen. Het is precies andersom. Bartimeus kan niets beginnen. Bartimeus zou niet en nooit in beweging komen als Jezus hem niet riep. En dat geldt niet alleen voor Bartimeus, maar voor ieder mens die geestelijk gesproken niet alleen blind is, maar ook nog eens doof en verlamd en alle geestelijke handicaps bij elkaar. De Bijbel noemt dat zelfs dood in zonde en misdaden. Zo ernstig is het. Maar daar weet de Heer Jezus nu raad mee. Zijn roepstem is namelijk een roepstem ten leven. En de echtheid van iemands bekering, gemeente, is dat hij in beweging komt. Dat hij niet in dodelijke lijdelijkheid blijft neerzitten en van zijn blindheid een excuus maakt. Maar op het levenwekkende en hoopgevende woord van Christus opveert en gaat. Hij kan niet anders. Hij wil niet anders. Hij mag niet anders. En hij hoeft ook niet anders. Zo staat Bartimeus op. En een kleine trek in deze geschiedenis is hierbij een treffend getuigenis. Namelijk dat hij zijn mantel, zijn bovenkleed afwerpt. De mantel van de bedelaar. Ik weet het natuurlijk niet heel precies en heel zeker, maar ik vermoed zomaar dat dit zijn enigste en meest kostbare bezit is. En zo'n mantel was tegelijk zijn deken voor de nacht. En je zou het misschien niet zo verwachten, maar in zo'n zo'n land als Israël in het Midden-Oosten, waar het overdag aangename temperatuur is tot warm, kan het 's nachts nou net zo koud zijn als bij ons geweest is vannacht, of nog kouder. En dan heb je een deken nodig. Als iemand zijn mantel, zijn bovenkleed als onderpand moest gaan inleveren, omdat hij geld nodig had voor het een of ander, hij had niks anders in te leveren dan zijn bovenkleed. Dan zegt de wet van God dat je zo iemand zijn mantel voor de avond valt moet teruggeven, anders heeft hij geen bedekking in de nacht. Maar Bartimeus werpt die mantel af. Hij gaat in zo'n geloof en verwachting naar Jezus toe dat hij die mantel niet meer nodig heeft. Hij houdt niet een achterdeurtje achter de hand voor het geval het niet zou worden. Zo van, dan heb ik toch altijd mijn mantel nog. Mijn schamele reserve hou vast in deze koude wereld. Die mantel is eigenlijk het symbool van zijn bedelaarsbestaan. Het enige wat hij heeft. Maar hij laat het achter. Ik zie er iets in van zijn bekering. Achterlaten wat geweest is en je uitstrekken naar hem die voor je staat. Zijn opstaan vanuit zijn bedelaarsplek is net als van die verloren zoon. Die zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Nee, die mantel gaat niet mee, die laat hij liggen. Het is nu voor hem Jezus alleen. Ik weet niet hoe dat bij u is, of bij jou. Hebt u nog een achterdeurtje? Een soort reserve achter de hand. Of ben je ook alles kwijtgeraakt? Wat de natuurlijke mens houvast zou geven. Maar Jezus overgehouden? Nou, wie zo tot hem komt, wordt niet beschaamd. Dat blijkt wel uit deze geschiedenis. Want u weet wat er gebeurt met die blinde bedelaar. Hij krijgt zijn gezichtsvermogen terug en dan niet voor 10% of 25%. Zoals bij hedendaagse gebedsgenezers. We hebben pas op Urk nog zo'n situatie gehad. Er is met grote affiches aangekondigd op die en die datum. Gebedsgenezing. En ja hoor, er was iemand die kon zijn krukken laten staan na afloop van de dienst. Maar een week of drie later moest de gebedsgenezer toch zijn excuses aanbieden. Omdat het toch helaas niet helemaal gelukt was. Nou, zo is het bij de Heer Jezus echt niet hoor. Als hij geneest, dan is het helemaal en goed. Maar leerzaam tot slot, voor we bij de conclusie uitkomen, hoe dat gebeurt. Want dan stelt de Heer Jezus een vraag, nietwaar? Jezus zegt tot hem, wat wilt u dat ik u zal doen? Nou, wat vind je nou van die vraag, jongens en meisjes? Een blinde bedelaar komt tot de Heer Jezus. Dan snap je toch wel wat die man nou heel graag zou willen. Wat vind je er nou van dat de Heer Jezus die vraag stelt? Het is toch compleet overbodig? Een open deur. Dat snapt toch iedereen? Ja, en toch stelt de Heer Jezus die vraag niet zomaar. Het heeft een functie. Want weet je wat er met een vraag moet gebeuren? Ja, dat weet je wel. Als er een vraag wordt gesteld, dan moet je een antwoord geven. De Heere wil dat Bartimeus het zelf aan hem vertelt. Wat de diepste nood van zijn leven is. Want zoals ik al eerder zei, de Heer Jezus is niet een toverdokter of een wonderdoener die erop uit is om een staaltje te laten zien van wat hij kan. Hij is een zaligmaker voor mensen die hun zonden belijden. En hij wil het uit jouw mond horen. En het zijn juist degenen die hun nood kennen, die het ook gaan vertellen, snapt u? Die er niet over praten onder de koffie met zwaarwichtige termen en een ernstig gezicht, maar er vervolgens niet naar leven. maar die het aan de Heere vertellen in ware ootmoed en verbrokenheid van het hart. Beleeft u dat ook zo? Of hoort u er bij dat soort gelovige mensen die het woord nood niet eens kennen? En dus ook niet kunnen vertellen waar de Heere uit zou moeten redden? Je treft ze veelal aan onder de omstanders. Die drommen allemaal om de Heer Jezus heen. Maar waar bevindt u zich nu? In deze geschiedenis, als ik dat zo mag vragen. Bij die omstanders? Of bent u zo'n bedelaar geworden? Die omstanders zijn meelopers. En Bartimeus werd een volgeling. Dat is een verschil. Een heel groot verschil zelfs. Terwijl je het soms voor het oog aan de buitenkant zo niet kan zien. Maar voor je hart is het een heel groot verschil. Of je een meeloper bent in de kerk. Of een volgeling van de Heer Jezus. Daarom stelt de Heer Jezus die vraag ook aan u en jou en aan mij. Wat wilt u? Wat wilt u dat ik u zal? U mag het allemaal vertellen. Vertel het ook maar aan de Heere. Wat wilt u dat ik zal doen? Hij wil het uit uw mond horen. Wat is dan je antwoord op deze vraag? Heb je het al aan de Heere verteld? Heere, meester, Rabboni. Mijn meester. Dat ik ziende mag worden. Ik vertrouw mij aan u toe als mijn Heere en meester. Mijn blindheid is mijn nood, maar u bent de zaligmaker. Die redt uit alle nood. En van u alleen verwacht ik alle heil voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, de Heer Jezus peilt zijn hart. Dat kan de Heere alleen. Die weet precies wat er in iemands hart omgaat. Dat weten wij van elkaar niet altijd zo duidelijk. Maar de Heere weet het wel. En dat Bartimeus het van harte meende, dat blijkt nu uit die laatste woorden. Hij volgde Jezus op de weg. Dat is de conclusie, dat is de vrucht, dat is de proef op de som. Daar blijkt de echtheid dat Bartimeus Jezus als zijn Heer en Meester erkent, als zijn zaligmaker beleidt en in heel zijn leven niet meer zonder hem kan en wil gaan. Geen stap zonder Jezus. En dan zo Jezus voorop en hij achter hem aan. Gemeente, wordt deze conclusie nou ook in uw en jouw leven bereikt? Is dit ook uw en jouw belijdenis en verlangen om de Heer Jezus te volgen op de weg? Bij Bartimeus zie je in elk geval dat het hem niet alleen maar om zijn eigen belang ging. En dat hij dus met de genezing aan de haal ging. Dat had ook gekund. Dat Bartimeus gezegd zou hebben. Oh, dank u wel, Heere Jezus. Wat heerlijk dat ik weer kan zien. Ik ben al zo lang als een blinde aan de hand van iemand anders gegaan. En nu kan ik eindelijk mijn eigen weg gaan. Zonder hulp van buitenaf. Nu kan ik mijn leven gaan leiden zoals ik het altijd graag wil. Nu kan ik tenminste die voetbalwedstrijd op zondagmiddag gaan bekijken. Wat ik al nooit heb kunnen doen. Nee. Nee, juist niet. De conclusie door de Heilige Geest gewerkt is. Van nu af aan kon Bartimeus en wilde Bartimeus niet voor zichzelf leven. Maar met en voor de Heer Jezus zijn. Altijd. Hij volgde hem op de weg. Hoe die weg ook ging. Over hoogten en door diepten. Maar het is natuurlijk niet zo dat de weg van de christen altijd zonder moeilijkheden, zonder beproevingen verloopt, zonder aanvechtingen. Maar als de Heer maar voorop gaat. Je kunt trouwens beter met hem door de diepte gaan dan zonder hem op een bergtop wonen van aards geluk en materiële welvaart. Hij volgde Jezus op de weg. Waar gaat die weg dan naartoe? Nou, dat weten we toch al, waar de Heer Jezus naar op weg was. Ja, de weg door dit leven is soms een grillige weg en moeilijk begaanbaar. Maar het is zonder enige twijfel duidelijk waar Jezus naartoe gaat en waarheen zijn weg leidt. Hij gaat eerst naar Jeruzalem. Eerst naar Golgotha. En dan naar de hof van Jozef van Arimathea. En dan vanaf de Olijfberg naar huis. En daarom zijn zij zo gelukkig, die Jezus volgen op de weg. Want ze gaan achter hem aan, ja, ze worden ook kruisdragers. Maar ze gaan achter hem aan naar huis. Ze weten zelf de weg niet, maar ze volgen Jezus op de weg, stap voor stap. Ze gaan met hem over Golgotha, waar ze met hem sterven. Sterven aan hun eigen ik, sterven aan hun trots en hoogmoed. Waar de oude mens moet sterven, ze gaan met hem in de hof van Jozef. Waar ze met hem opstaan tot een nieuw leven, de nieuwe mens mag opstaan. En zo leren ze achter hem aan te gaan en komen ze voor eeuwig thuis. Waar geen tranen meer zijn, geen blindheid, geen nood en dood, maar waar God alles is in allen. En daar ligt de enige troost in leven en in sterven, ook voor u en jou en mij. Daar kun je het echt mee doen. En daarom klinkt er vanmiddag vanuit deze geschiedenis een dringend appel en een liefdevolle, welgemeende nodiging van de Heere. Het was een vraag, niet waar, die beantwoord moest worden. Wat wilt u dat ik u doen zal? Is uw antwoord op het woord van de Heere, die voorbij komt in het gewaad van de Heilige Schrift, nu ook al geworden? Ik zet mijn treden in uw spoor om Jezus te volgen op de weg. Amen. laten we nu samen danken en bidden. Heren, zo mogen we ook aan het einde van deze eredienst uw aangezicht zoeken in ons dankgebed. Om u hartelijk en ootmoedig te danken voor het onderwijs van de schriften. Dat is het gewaad waarin u, de levende Christus, tot ons komt. O Heren, dat we daar erg in zullen hebben. Dat we het zullen opmerken. Wat maakt u veel bemoeienis met ons? En zoals we het leerden uit deze geschiedenis, zult u niemand voorbij gaan die vanuit de nood tot u roept. Wees mij genadig, ontfermt u zich over mij. Nee, dan weten we nog een heleboel dingen niet. En kunnen we niet zien. Maar daar weet u raad op. En dat gaat veranderen als u in ons leven komt. Dat is zo'n groot wonder. En wij bidden, Heren, dat dat zichtbaar mag worden in het leven van de kinderen van de gemeente en de jongeren en hun vaders en moeders en de ouderen en van de kerkraadsleden. Want we hebben het allemaal nodig. En dat we elkaar daarin ook tot een hand en een voet zouden kunnen zijn om Jezus te volgen op de weg. Zijn weg was een kruisweg. Maar achter hem aan, op de kruisweg, gaat het door diepten heen naar de hoogste vreugde. Het is met hem sterven en met hem opstaan en met hem in de hemel gezet worden. Om voor eeuwig u, de drie enige volzalige God, te mogen grootmaken en verheerlijken. Om wie u bent, om wat u doet. U die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit meer loslaat wat uw hand begon. Wij bevelen ons in uw genade aan. Heere, laat de prediking van uw woord naar uw belofte niet ledig tot u wederkeren, maar doen wat u behaagt. O, mocht het u behagen dat er niet alleen maar omstanders zijn die een beetje om de Heer Jezus heen staan. Maar dat er veel van die bedelaars gevonden worden in oude kerk. Die Jezus gaan volgen en blijven volgen op de weg. Uw naam ter eer. Hun zielen tot zaligheid. Ga zo met ons in het verdere van deze week. Helpt u ons, Heer, bij alles wat ons te doen staat. In het dagelijks werk, in de gezinsomstandigheden, op school, ook in de gemeente. Geef dat er woensdag ook een goede en opbouwende en samenbindende gemeenteavond zal kunnen plaatsvinden. Wilt u als de goede herder waken over de kudde? En wilt u ons bidden en danken verhoren uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 32, daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar gij mij in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En dat volgt in Psalm 32, het vierde vers. vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you.